Bedroefde familie, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen, familie Oskam, familie Hogedoren, verdere familie, vrienden, belangstellenden, leden van de kerk, alle die gekomen bent. We zijn hier bijeen in deze rouwdienst van Jacobus Hendrik Oskam, Co. En goed dat u gekomen bent, dat u met de kinderen, met de kleine en achterkleinkinderen het verdriet wil delen. Maar ook de troost wil zoeken in deze rouwdienst waarin voor zal gaan dominee Tramper. Dominee Tramper, fijn dat u ook de familie ook nu weer wilt begeleiden in het enorm verdrietige gebeuren van het overlijden van hun zo geliefde vader en opa. En ook de ouderling, welkom. Afgelopen zondag 16 maart 2025 overleed de heer Oskam. En het was 11 dagen nadat jullie moeder en oma is overleden. En wat is dat voor jullie ontzettend verdrietig, zwaar, om deze gang vandaag weer toe moeten maken. Zoals ik zei, in de dienst zal voorgaan dominee Trampen, maar voordat we de dienst aanvangen, wacht ik even tot u zit achterin. Ook welkom, fijn dat u er bent. Eerst zal er een in memoriam gesproken worden en daarvoor wil ik degene die dat gaan doen uitnodigen. Anton en Anna.
Mijn schoonvader is geboren in Molenaarsgraaf. Hij groeide op met 6 broers en 3 zussen op een boerderij. In 1953 was de watersnoodramp in Zeeland. Als gevolg daarvan moest het gezin evacueren. Pa kwam op 10-jarige leeftijd bij ome Koos in Lopik terecht. Na enkele tijd keerde het gezin weer terug naar de boerderij. Pa groeide op en ging in een timmerfabriek werken. Daar maakte hij kozijnen. Toen hij zijn rijbewijs had, werd hij particulier chauffeur. Hij vervoerde zijn klant in een grote Chevrolet. Na een tijdje hield hij dat voor gezien en keerde terug naar ome Koos. Toen pa 22 jaar was, stierf zijn vader. Pa ging toen met enkele broers het bedrijf voortzetten.
Dit heeft hij gedaan tot 1970. Toen trouwde hij met ma. Hij werd boer in Driebrugge. Het gezin breidde uit met 6 kinderen. Helaas mocht Gijsbert maar 1 week oud worden. Pa was al snel gewend in Driebrugge. Ook de boerderij breidde gestaag uit. Er werd een nieuwe stal gebouwd en er kwamen meer koeien. Ook kocht hij regelmatig een nieuwe vent. Ondanks zijn drukke werkzaamheden trok hij er regelmatig op uit met zijn kinderen. Vooral schaatsen was zijn grote hobby. Verre tochten maakten we samen met onze noren. Pa met zijn houten doorlopers onder zijn laarzen. En we moesten goed ons best doen om hem bij te houden.
In 2003 kwamen wij op de boerderij en gingen pa en ma met Wilco op nummer 55A wonen. Het huis werd geschilderd en behangen en ze voelden zich er snel thuis. Tot eind maart 2004, de dag dat alles veranderde. Ma kreeg een hersenbloeding. Vanaf dat moment liet pa de boerderij aan ons over. Wel kwam hij nog heel lang bij onze kalfjes voeren, dat was zijn uitje. Maar zijn grootste taak werd de intensieve zorg voor ma. Kon hij voor die tijd nog geen ei koken, daarna deed hij alles. Koken, wassen, stoffen, zelfs de naaimachine kwam op tafel en werd door pa gebruikt om zijn broeken korter te maken of kleding van ma te repareren. Hij pakte alles aan en accepteerde weinig hulp. Dag en nacht deed hij alles voor haar. Hij cijferde zich helemaal weg.
We moesten de laatste jaren vooral niet laten merken dat we ons zorgen maakten of dat we het zo te zwaar voor hem vonden. Hij kon het allemaal makkelijk aan, zei hij. Regelmatig werden we gebeld dat er een plekje voor ma was in het verpleeghuis, maar hij wilde er niks van horen. Intussen zagen we dat er al het werk en zorgen te veel voor hem werden. Toen er na de derde inbraak dan ook een huis te koop kwam in Waarder, wist hij het heel goed wat hij wilde. Ik wil daarheen.
Na een periode van verbouwen en opknappen was het begin april 2022 zover. Ze verhuisden naar Waarder, maar oh, wat viel dat tegen. Hij kon maar heel moeilijk wennen. Vooral ook door het feit dat wij met elkaar, in verband met de verkeersveiligheid in de buurt en omstreken en op advies van de huisarts, besloten hadden dat het veiliger zou zijn dat zijn auto niet mee zou verhuizen naar Waarder. Dat heeft hij ons heel erg kwalijk genomen. Gelukkig begon hij er zich na een tijdje toch thuis te voelen en zei hij regelmatig, ik zit hier best.
Afgelopen oktober werd duidelijk dat pa problemen kreeg. met zijn gezondheid. Hij ging dingen vergeten. En zijn geheugen liet hem regelmatig in de steek. Alles werd hem te veel. En hij zei regelmatig dat hij geen fut meer had. Maar er was geen sprake van dat Ma opgenomen moest worden. Of dat ze een dag extra naar de dagopvang moest gaan. Dat wilde hij niet. De rollen werden omgedraaid. Ma ging op haar manier voor Pa zorgen. Ze hield hem in de gaten en stuurde hem aan. Zo werden ze elkaar tot hand en voet.
Tot in de laatste nacht van haar leven heeft hij voor haar klaargestaan. En haar om 2 uur nog goed gelegd in bed. Haar onverwachte sterven was een enorme klap voor hem. Zijn verdriet was hartverscheurend. We zagen hem met de dag achteruit gaan. En zondags moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Daar heeft hij een week gelegen. Zondagavond 16 maart stonden we met elkaar om zijn bed. We lazen Prediker 3, zongen Psalm 68 vers 10 en baden het Onze Vader. Heel snel daarna werd het eeuwigheid voor Pa. Wij als kinderen en kleinkinderen moeten verder zonder ouders, schoonouders, opa en oma. Het zal leeg worden. Er zullen geen telefoontjes meer komen van je spreekt met Ko of ja, je spreekt met je ma. Het zal stil zijn. Het zal heel stil zijn.
We willen nog enkele personen bedanken. Allereerst onze broers, zussen, zwagers, schoonzussen. Dank voor jullie hulp en steun voor onze ouders. Vooral de laatste maanden was het erg intensief. Ook dank voor de saamhorigheid van de afgelopen weken. Laten we ervoor waken dat het zo blijft.
Alle kleinkinderen, dank voor jullie liefde en inzet voor opa en oma. Dank voor jullie hulp met de condolences en begrafenissen.
Onze kinderen, bedankt dat jullie er niet lang over na hoefden te denken. Toen we vorig jaar aan jullie vroegen hoe jullie het zouden vinden als opa en oma bij ons op de boerderij opgebaard zouden worden. Mocht het zo zijn, we konden het elkaar toen niet bedenken hoe zwaar het zou worden. Maar dankzij jullie konden we het op deze manier doen. En kunnen we nu in de toekomst met dankbaarheid op terugzien.
Onze ooms en tantes, dank voor jullie bezoekjes en telefoontjes aan Pa en Ma. Dank voor jullie medeleven, betrokkenheid en luisterend oor als het ons eens te veel werd. Jullie zijn in 6 weken tijd 2 broers en 1 schoonzus verloren. Wat zal er veel op jullie afkomen? We wensen jullie heel veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Huisartsen, personeel van de buurtzorg en het Groene Hart Ziekenhuis, dank voor jullie trouwe, liefdevolle zorg.
Dominee Tramper, kerkenraad, bezoekbroeder De Hoog, hartelijk dank voor alles.
Begrafenisondernemer Balde, hartelijk dank voor al uw goede zorgen. U was ons tot een grote steun.
Verder willen we iedereen bedanken die belangstelling heeft getoond en die met ons meegeleefd hebben, nu en in de afgelopen tijd. Het heeft ons heel goed gedaan.
Onze hulp en enige verwachting is vanmorgen in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit, nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde familie, kinderen, kleinkinderen, we zijn vandaag opnieuw in rouw bij elkaar in deze kerk. Vorige week dinsdag ontmoeten we elkaar hier ook vanwege het overlijden van jullie moeder en oma, zus, schoonzus, familielid Willy Oskam. Zij overleed op woensdag 5 maart. En vandaag treffen we elkaar opnieuw en dat vanwege het overlijden van jullie vader en opa, broer, zwager, familielid Ko Oskam. Hij overleed 11 dagen na het overlijden van jullie moeder, zondag 16 maart. In minder dan 2 weken tijd verliezen jullie zo beide ouders. Groot verdriet. Soms schrijven jullie het ook zelf, hè, op de rouwbrieven die jullie hebben laten uitgaan. Verdrietig zijn we. En toen ik dat las, 2 in korte tijd achter elkaar, toen kwam in mijn hart het woord van Psalm 27. En hebben we ook samen nog gelezen, hè, bij het familiegesprek. En in de berijmde versie klinkt dat zo, want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, en dat is, hè, wat jullie zijn, dan zegt de dichter van Psalm 27, toch, de Heere is goed en groot. Hij is en blijft mijn vader en behoeder. En het is mijn hartelijke wens voor jullie, hè, dat de Heer jullie dat geeft. Dat je te midden van de rouw, diepe droefheid, op hem het oog mag slaan. In oprecht geloof. En dat je dat toch mag zeggen bij al wat je meemaakt. Ofschoon ik van vader en moeder verlaten ben. Toch, de Heere is goed en trouw. Nu, dat geven de Heere. Overlijden van jullie ouders bepaalt ons ook opnieuw bij het woord van de profeet Jesaja, die eeuwen voor de geboorte van Christus leefde. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees, zegt de Heere, is gras en al zijn goede tierheid als een bloem van het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest van de Heere erin blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God, dat bestaat in eeuwigheid. Nu, bij dat woord van de Heere willen we met elkaar een moment ook stilstaan op deze dag. Groot voorrecht, hè, dat de Heer ons dat geeft. Bij al wat wankelt, blijft dat woord staan. We willen erop letten, maar voordat we dat doen, stel ik voor dat we eerst met elkaar gaan zingen en daarna met elkaar een gebed ook doen. Zingen, ook over het gras, dat verdelt. Psalm 103. En daarvan het 8e en 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven, sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En wat er verder volgt, 8 en 9, 103. Laten wij samen de Heer bidden om zijn zegen. Heere, uw hand brengt ons samen als rouwdragende familie. U weet het. Wij zijn bijeengekomen rondom uw woord voor de tweede keer in korte tijd. U, Heere, nam onze moeder en oma, zus en schoonzus, familielid uit ons midden weg. En u nam ook onze vader en opa, broer en zwager, vriend en bekende uit ons midden weg, afgelopen zondagavond. En nu zijn beide niet meer in ons midden. Wat een lege plaats, Heere. Wat een groot verdriet. En wat is het waar wat een zeker dichter zegt. Midden in het leven zijn we door de dood omgeven. Ach, Heere, u weet wat het met de kinderen doet. Unieke banden doorsneden. Eerst de band van moeder en kind. En nu ook de band van vader en kind. Wilt u, o grote, goede God, bij alle rouw en verdriet en pijn vertroosten, zoals u alleen het maar kunt doen, u die een vader wilt zijn van wezen. Raak de wonden aan, Heere, verbind ze, verzacht ze en geef al wat nodig is in deze weg. Mogen wij u bidden om kracht, nabijheid. Wat u zegt in uw woord, ook in de boekrol van Jesaja, ik zal u dragen. Wilt u dat doen in uw sterke armen? U heeft zoveel draagkracht. Ondersteun ze, Heere, de kinderen. Geef kracht en bemoedig en hef hun hoofden toch omhoog en laat ze op u zien. Heere Jezus, de bron van alle leven. Bidden we ook voor de kleinkinderen. U weet wat opa en oma voor hen hebben betekend. En u weet wat het overlijden van hen beiden met hen doet. U ziet ook wat in hun harten leeft. Hun gedachten, hun gevoelens. Misschien wel verwarring. Misschien wel verlegenheid. Hoe moeten we hiermee omgaan? Wat wil het zeggen? Wilt u zich over hen ontfermen, Heere? En laat u hen zien dat u hen in het oog heeft. En dat ze bij u mogen schuilen. Bij u met alle zorgen, alle vragen, twijfels, onzekerheden. En ook met hun eigen kwetsbare leven. Wij bidden ook voor de familie. De broers en zussen, schoonzus. In korte tijd, we hoorden het zojuist, 6 weken, een 3-tal weggenomen. O Heere, geeft u wat nodig is. Denk aan hen in genade, als de gedachten zich vermenigvuldigen. Kan zoveel door ons heen gaan. Geef dat we toch rust mogen vinden bij u, in u. Heere, zo dragen we elkaar aan u op. Als we verliezen hebben geleden, dierbaren ons zijn ontvallen, leg uw hand op ons. Bovenal, Heere, zegen toch deze indringende roepstem aan ons aller hart. Want dat is toch wat u ons op het hart ook wil binden, wie we zelf zijn. Wat u zegt in uw woord, stof bent u en tot stof zult u terugkeren. O wat mens leeft er die de slaap van de dood niet eens zal slapen. En het komt door onszelf, Heere. Het komt omdat wij hebben gedaan wat het allerergste is. Wat we konden doen met u breken. We hebben onszelf losgerukt van u, de bron van alle leven. Het leek ons beter u niet te dienen. Maar hem, aan wie we het oor leenden in het paradijs, de vorst der duisternis. Wat hebben we toch gedaan? Zonder dat er reden voor was, hebben we met u gebroken en de rug toegekeerd. Daardoor is het, Heere, dat we hier zijn. En dat de dood in de wereld kwam. U had het nog zo gezegd, de ziel die zondigt, zal de dood sterven. En daarom zitten we hier bedroefd. Maar mogen we hier ook al plaatsnemen met schaamte. Dit komt nu door ons. O, bind het op onze harten, Heere. Geef er toch een diep besef van. Wie zijn we toch, dat we dit hebben aangedurfd. Deze ellende, dit spoor van verdriet. Maar Heere, nu wilt u meer doen dan alleen dit ons laten verkondigen. Want u zegt, ik kom zelf naar deze wereld. En dat om de dood te doden. En dat is toch wat u hebt gedaan, Heere Jezus. U bent gekomen om het kwaad op u te nemen. En weg te dragen aan het kruis. En al wie in u gelooft, die ontvangt vergeving van zonde, eeuwig leven. En die mag een kind van u weer worden, terug in het paradijs. Heere, openbaar ons vandaag deze heiland, de Heer Jezus. U openbaart hem in uw woord. Openbaar hem ook in ons hart door uw woord. Dan zal het goed zijn. En dan krijgen we een goed en gezegend uur. Dan zullen we de prediker toestemmen die zegt dat het beter is te gaan in het klaaghuis dan in het huis van maaltijden, omdat u er bent en u zichzelf bekend maakt. Heere, spreekt u daarom vandaag tot ons. En dat we uw stem mogen horen. Uw stem die zo goed is en liefelijk. Een stem die spreekt van leven. Leven te midden van de dood. Heer, het past ons ook uw naam te danken. Voor al het goede wat u in onze vader, onze opa en broer en zwager en vriend, oom, hebt willen geven. Zijn zorg, zijn liefde, zijn trouw. Heb ook dank, Heer, voor alle goede zorg van de kinderen aan hun ouders, hun vader en hun moeder. Intens hebben ze meegeleefd. Zegen hen. Zo komen we tot u en leggen we elkaar voor u neer. Heere, wilt u met ons zijn vandaag? Zegent u de organist, de koster, de begrafenisondernemer, de ouderling van dienst. Zegen ook ons, leid ons door uw geest. En mag deze dag uitmonden in de eer van uw naam en het heil van zielen op weg naar de eeuwigheid. In Jezus' naam alleen. Amen. Wij gaan samen lezen uit de schriften, uit het boek van de psalmen en wel psalm 143. 143. U vindt hem in de liturgie. En wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel, hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij, mijn hart is verbaasd, ontzet in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastig, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij. Want ik zal worden als degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel op tot u. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierheid. En breng hen om, alle die mijn ziel beangstigen. Want ik ben uw knecht. Tot zover de schriftlezing. Laten wij samen, voordat wij bij deze woorden stilstaan, ook met elkaar deze psalm zingen. Een gedeelte ervan. Vers 1, 9 en 10. O Heer, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig uw oren. En wat er verder volgt. 1, 9, 10 van psalm 143. geliefde familie, Ari en Carola, Anton en Arna, Anseline en Dick, Nelleke en Henk, en Wilco en Anja, en wij denken ook aan Gijsbert, jullie broertje die in 1978 werd geboren en na een week overleed in het ziekenhuis. Kleinkinderen, achterkleinkinderen, een zus, broer, schoonzus, zwagers, oomzeggers, vrienden en bekenden, gemeente. Wij zijn vandaag bedroefd en in rouw vanwege het overlijden van jullie vader en opa, broer en zwager, vriend, bekende Ko Oskam. En wat komt zijn overlijden snel na het onverwachte sterven van zijn vrouw, jullie moeder en oma. En wat komt er daardoor veel op jullie af en wat zijn deze dagen daarom ook diep bewogen dagen en dat raakt ons allen. Onze bede is dat de Heer jullie draagt, kracht geeft en zelf ook vertroost. Dat kan Hij als geen ander. Mensen troost is groot, alle meeleven, dat zullen jullie ook ervaren. Maar als Hij zijn hand op je legt, dan heb je echt troost. Hè? Jullie vader was de laatste maanden en opa wel verzwakt, hoorden we ook zojuist. Hè? En ik begreep ook zeker, dat begreep ik in mentaal opzicht. En het lijkt wel, zo kwam het op mij over, hè, maar alsof het overlijden van jullie moeder en oma, ja, zijn leven toch wel echt een knak heeft gegeven. 4 dagen na het overlijden moest hij wegens groot verval van krachten in het ziekenhuis worden opgenomen op zondagmorgen. Een arts zeide dat ze vreesden voor zijn leven. En 's middags werden jullie opgeroepen als gezin, omdat de gedachte echt was dat het levenseinde nabij was. Toch gaf de Heer nog enig herstel. En krabbelde Hij, als je het zo mag zeggen, nog iets op zodanig, dat Hij vorige week dinsdag ook de rouwdienst van zijn eigen vrouw vanuit het ziekenhuis met een digitale verbinding kon meemaken. Gedeelte ervan. Hij zong de psalmen mee, zittend naast het bed. En hij herkende op het beeld jullie als dragers toen jullie het lichaam van jullie oma binnendroegen. En dat moet hem ongetwijfeld ook goed hebben gedaan, om dat te zien. Maar zijn herstel bleek van korte duur. Hè, want in de loop van de week verzwakte zijn conditie aanmerkelijk. En zondagavond waren jullie opnieuw bij hem. En kort, en dat is ook zojuist gememoriseerd, hè, kort nadat jullie een gedeelte uit de Bijbel hadden voorgelezen, Prediker 3, en samen met elkaar ook hebben gezongen, en wat is dat rijk, hè, als dat kan, ook voor jezelf, als je, ja, op je sterfbed ligt, en de woorden van de psalmen komen tot je. Kort nadat jullie psalm 68 hadden gezongen, 10e vers, ja, was daar het einde. En verwisselde jullie vader en opa het tijdelijke met het eeuwige leven. Heilig moment. De Heere had het van eeuwigheid al bepaald. Hij die het uur van onze geboorte vaststelt, stelt ook het uur van ons sterven vast. En zoals Prediker 3 dat ook zegt, wat jullie boven de rouwbrief ook hebben aangegeven. Alles heeft zijn bestemde tijd. Alles heeft zijn door God bestemde tijd. Zijn tijd om geboren te worden. En er is ook een tijd om te sterven. Een tijd om blij te zijn. Ook een tijd om bedroefd te zijn. En zo hebben jullie in Gouda in het ziekenhuis afscheid genomen van jullie dierbare vader en opa. En jullie verliezen in hem, dat schrijven jullie ook, hè, een lieve vader. En in het gesprek dat we samen hebben gehad op de boerderij, liet jullie ook vooral wel weten dat het een heel zorgzame vader voor jullie is geweest. Hè? Voor jullie en ook voor jullie moeder. Zeker ook de laatste 20 jaar van zijn leven is hij voor jullie moeder echt tot een hand en een voet geweest. Ook omdat zij vanwege het herseninfarct zo te kampen kreeg met lichamelijke beperkingen. Met niet aflatende zorg heeft hij haar omringd. Hij deed eigenlijk alles, begreep ik, zojuist. Hè? Hij deed de was, kookte het eten, verstelde zelfs kleding. Niets was hem te veel. En alle aandacht voor zijn vrouw, dat heb ik ook al begrepen, verloor hij zichzelf ook wel een beetje uit het oog. Hè? Zorgzaam. Heel bijzonder. En ook, mogen we denk ik wel zeggen, arbeidzaam. Arbeidzaam leven geleid op de boerderij aan het laag eind. Zelf geboren en getogen op een hoeve in Molenaarsgraaf, mocht hij na het huwelijk het boerenbedrijf van zijn schoonvader voortzetten. En dat zal hij met grote inzet en veel toewijding hebben gedaan. Echt een boer, denk ik, in hart en nieren, die zichzelf weinig tijd gunde voor ontspanning. Behalve als het vroor en het ijs op de sloten en vaten lag, want dan bond hij de ijzers om voor een schaatstocht. Ja, als het gaat om zijn innerlijk, dan geldt voor hem wat ook voor jullie moeder en oma en uw zus gold. Hij liet zich daar eigenlijk zelden over uit. Ik heb er wel met hem over mogen spreken. Over geestelijke zaken. In zijn woning, aan de Hof van Waarder en ook in het ziekenhuis. Ko moet sterven. God ontmoeten. Eén ding is nodig. En dat beaamde hij. En in alle eenvoud, ook in de laatste week, hebben we enkele keren met hem mogen spreken over het evangelie. Hem mogen wijzen op de Heer Jezus. En hoe nodig en onmisbaar het is om in geloof tot hem de toevlucht te nemen. Het lam van God. Want wie in hem gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. De Heer weet volmaakt wat het woord in zijn leven en in zijn hart heeft uitgewerkt. Dat is niet aan ons om te bepalen. Hè? Dat weet de Heer zelf. En daarom mogen wij hem in zijn hand overgeven aan de Heere die rechtvaardig oordeelt. Tegelijk is het wel belangrijk dat wij dat zelf weten. Dat wij zelf weten hoe het met ons is, heel persoonlijk, tegenover de Heere. Als wij sterven, is het dan goed met ons? Kunnen wij sterven? Dat zijn belangrijke vragen. Ik denk, de Bijbel zegt, de belangrijkste. Zijn wij bereid? Want ook voor ons komt het moment van sterven. Voor ons allen. Wie we ook zijn. En we denken misschien de een is er dichterbij dan de ander. Maar dat weten we niet. Wat we wel weten, één van ons zal de eerste zijn. En hoe zult u het dan maken, hè? In die zin is het overlijden van je opa en je oma, ja, zo'n indringende roepstem. Hè? Leven is werkelijk een damp. De dood wenkt ieder uur. En wie leeft er toch van ons, die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wat is nodig om te kunnen sterven? Daar willen we nog een moment met elkaar bij stilstaan. En dat door met elkaar te luisteren naar het woord van de Heere vanuit het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 143, het 9e vers en daarvan het 2e gedeelte. Ik lees het graag nog aan u voor. Het zijn 4 woorden, die kunnen jullie wel onthouden, kinderen. Hè? Bij u schuil ik. Daarover gaat het. Hè? En dat is ook het thema voor de overdenking. Bij u schuil ik. 4 woorden. Toen we vorige week hier waren en het de rouwdienst van je oma hielden, weet je nog waar het over ging? 2 woorden, hè? Jezus weende. En vandaag 4 woorden. Bij u schuil ik. Ja, bij u schuil ik. Het zijn woorden van David, die zo'n 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus koning was over Israël. En hij is overduidelijk in nood als hij Psalm 143 schrijft. Hij heeft het zwaar. Hij moet zelfs vrezen voor zijn leven. Wat er precies aan de hand is, is niet helemaal helder. Maar wel is duidelijk dat hij te kampen heeft met vijanden. Vers 3. De vijand vervolgt mijn ziel. En vers 9. Verlos mij van mijn vijanden. Wie die vijanden zijn, dat weten we ook niet. Maar uit alles blijkt dat ze David verre van eenvoudig maken. Ze zitten hem op de hielen. Ze staan hem naar het leven. En het maakt dat David het ronduit benauwd heeft. Mijn geest is in mij bezweken, roept hij uit, vers 4. En even later zegt hij dat nog een keer, vers 7. Mijn geest bezwijkt. Nou, als je geest bezwijkt, dan ben je wel echt in nood. Dan heb je het niet breed. En dat heeft hij het ook niet. Hij is omringd, omsingeld door vijanden en hij kan geen kant meer op. Maar, nu is er iets opmerkelijks. Iets wat David doet en waarin hij voor ons allen een voorbeeld mag zijn. Een weg wijst ook voor alle die in nood zijn en die ook geen hand voor de ogen hebben. Wat doet David? Wel, de tekst zegt het. Heere, roept hij uit, bij u schuil ik dat. Heere, bij u schuil ik. Bij u. Bij u alleen. Bij u alleen zoek ik bescherming, veiligheid, geborgenheid. Heere, ik moet bij u zijn. Tot wie anders zal ik nu heen gaan? Nu ik geen kant meer op kan. Eén kant. Naar boven. Waar u bent. O grote goede God. Ik vlucht naar u. Om bij u te schuilen. Dat roept hij uit. Ja. David wendt zich niet van de Heer af. Nee, David wendt zich juist naar de Heer toe. Hij kijkt niet meer opzij. Zijn er mensen die me kunnen helpen? Hij kijkt omhoog. Heere, bij u. Bij u alleen, roept hij uit. Bij u schuil ik. Zie. Schuilen doe je in schuilplaatsen. Als je van school naar huis fietst en je wordt overvallen door een bui. Oh, regen, hagel en onweer, bliksemschichten, donderslagen. Nou, dan heb je een schuilplaats nodig. En dan schuil je onder een viaduct. Of in een bushokje. Hè? Schuilen doe je helemaal als, dat is bij ons gelukkig niet zo, maar dat in andere delen van de wereld wel. Als je in oorlogssituatie bent, geweld, en er vallen bommen. En nou, dan kan het ook zijn hè, dat je een schuilplaats nodig hebt, een kelder waarin je je veilig weet. Nou, David weet, zo is er voor mensen in de nood van hun leven ten diepste maar één schuilplaats. Eén. Eén ware echte schuilplaats. De Heere. De Heere zelf, daar is hij diep van doordrongen. Hij moet bij de Heere zijn, bij de Heere alleen. En daarom in leven en sterven vlucht naar de Heere. David roept uit, bij u schuil ik, Heere, want alleen u kunt redden. Alleen u kunt beschermen. Alleen u kunt verlossen. U kunt mijn vrees wegnemen. U kunt mij verlossen van mijn angst. U kunt mij troosten. Mij beschermen. Mij rust geven. U bent mijn schuilplaats. Hoe weet David dat eigenlijk zo zeker? Ik kan nou wel zeggen, David, maar hoe weet je dat? Nou, zegt hij in vers 5. Ik overdenk al uw daden en ik overpeins de werken van uw handen. Hij overdenkt de daden van God, ja. Wat God doet, wat God tot stand brengt, Gods daden. En in het bijzonder in de geschiedenis van Israël, het Joodse volk, het volk van God, ook vandaag. De daden van God in de geschiedenis van Israël, het Joodse volk, zijn bijzondere daden. Want daaruit blijkt dat God zo machtig is en zo groot. En dat God zijn macht en grootheid aanwendt voor zijn volk ten goede. Om ze te redden, om ze te beschermen. En daaruit blijkt ook dat voor de Heere geen nood te groot is. Welke nood ook, de God van Israël is een God die in alle nood kan voorzien. Eén daad in de geschiedenis van Israël laat dat in het bijzonder zien. Dat vind je in de psalm ook heel geregeld terug. Eén daad in het bijzonder. Welke? De doortocht door de Rode Zee. Exodus 14. Die geschiedenis ken je wel, hè? Als het volk van Israël bevrijd is uit Egypte. Farao krijgt spijt. En die denkt, wat heb ik gedaan? Heel dat machtige volk laten gaan. En hij brengt zijn leger op de benen en hij gaat er achteraan. En daar staat het volk voor de Rode Zee, omgeven door twee bergen. De farao erachter en dat volk, daar kan geen kant meer op. Wat moet het nu toch? En dan klinkt het zo wonderlijk, dan zegt de Heere tegen Mozes, Mozes, strek je staf uit over het water. En vrees niet, en dat zegt hij ook tegen heel het volk, vrees niet, zit stil, ik zal voor u strijden, u mag stilzitten. En wat gebeurt er dan? Mozes die strekt zijn staf uit over het water en dan, God split de zee, ja, en er ontstaat een pad door het water heen en heel dat volk kan op droge voeten over de bodem van de zee naar de overkant. Ah, dat bestaat niet. Nou, dat bestaat wel. Historie. Ja, ja. Dat is wat God doet. God die zo machtig is en zo groot. En zijn macht aanwendt. Zo is God nu. Onze God. Is hij ook jouw God? Mijn God is een God die redt. Ja, ja. Keer op keer. En die beschermt. En die beveiligt. Nou, David zegt, dit is vast, dit weet ik. Zijn machtig arm beschermt de vrome. En redt hun zielen van de dood. Van de dood. Ja, van de dood. En daarom zegt David, op hem aan. Hij schuilt bij de Heere. En wijst David ons daar nou niet een uitnemende weg mee. Hij zegt, doe als mij. Vlucht nu in al je nood, in al je zorg, in al je pijn. Naar de Heere. En hij zal zorgen. Dat wil hij doen. Niets liever. Hij heeft het wel gezien. 15 dagen in rouw. 15 dagen pijn. En zorg. Hij heeft hem gezien. Bij het erf van de boerderij. Daar stond hij. De heiland. Ja, daar klonk zijn stem. Met uitgebreide armen heeft hij je genodigd. Aan het laagheid. Wend u tot mij. En word behouden. En werp al je bekommernissen op mij. Het mogen doen. Het is het liefste wat hij doet. Zorgen voor je. Kracht geven. En verwacht het maar van mij. Van mij alleen. Niemand kan ten diepste echt troosten. Ik wel. Zie op de Heer. Dat is de boodschap voor vandaag. Om in alle droefheid naar de Heer te vluchten. Hij geeft kracht. Ach, als je aan zijn voeten terecht mag komen. Dan mag je alles overgeven. Dan mag je zeggen, ik hoef niet meer te zorgen. Hij zorgt. Ja, maar als het helemaal misgaat. Ja, als hij zorgt, gaat het niet meer mis. Al loopt het nog zo uit de hand. En gaat het voor je gevoel helemaal de verkeerde kant op. Nee, ja, maar de Heere zorgt. Loop hem niet uit de hand. Ja, mij wel. Nou, maar hem niet. Ja, maar ik weet niet hoe het moet. Maar hij wel. Hij zal zorgen. Dan krijg je ontspanning. Het is zo'n ontspannen leven. Als je al je zorgen en al je noden bij de Heere kwijt mag raken. Dan mag je zelf met je armen over elkaar gaan zitten en zeggen, ik ga liggen, ik ga slapen, ik ben moe. Ja, ik ga slapen. Ja, maar je moet zorgen. Hij zorgt. Ja, maar je moet aan de slag. Man, dat loopt. Het gaat helemaal verkeerd. Nee. Als hij zorgt, gaat het niet verkeerd. Mag je het aan hem overgeven. Schuilen bij de Heer. Ook geeft hij kracht. Om het te kunnen volhouden. Om te kunnen volharden. Hè? Bij u schuil ik. En wat we het allermeest nodig hebben. Is dat we in de Heer een schuilplaats vinden voor onze grootste nood. Wat is onze grootste nood? Dat wij moeten sterven. En dat wij zoals wij van huis uit zijn niet kunnen sterven. Sterven. God ontmoeten. En God ontmoeten. Dat is rekenschap aan God afleggen. Voor al wat je hebt gedaan. Als God u oproept om te. En sterft en oproept om voor hem te verschijnen. Dan zegt God tegen je. Je hebt het leven ontvangen en het leven is niet van jezelf. Dat heb ik je gegeven. Heb je niet zelf voor gekozen. Dat heb je ontvangen uit mijn hand. Dan zal God zeggen, ik heb je omringd met zoveel goedheid. Gezondheid gegeven. Eten, drinken, kleding, vrijheid, vrede. Wat een gave al niet. God zal zeggen, hoe heb je nou geleefd? Heb je nou geleefd zoals ik het heb bedoeld? Ben je tot je bestemming gekomen? Of heb je geleefd zoals je zelf dacht dat het goed was? Waar heb je je geluk nou in gevonden? En gezocht? Heb je je geluk, dat zal God je vragen, die dag komt. Als je sterft, is dat de vraag die God stelt. Waar heb je nou je geluk in gevonden? Heb je het gevonden in de gave die ik je geef? Maar mij de gever vergeten? Of heb je ook je geluk gevonden in waar het echt te vinden is, in mij de gever. Hoe heb je geleefd? Dan gaat het boek open. Dan gaat God je leven na. Ja, daar komt dat moment. Dat komt voor mij, dat komt voor u. Dan zal God teruggaan in de boeken en dan zal hij zeggen, toen. Ben je toen geweest zoals ik wilde dat je was? Heb je toen geleefd voor mij, voor mijn eer? Of heb je gedaan wat goed was in eigen oog? Rekenschap afleggen. Ach, en laten wij ook bedenken. God is zo heilig. En zo rechtvaardig. En zo goed. God kan met de zonde, wat wij zonde noemen, niet leven zoals God dat van ons vraagt. God kan met de zonde niet overweg. God is zo heilig en heerlijk. Hè? Als je hebt gezondigd en niet geleefd hebt zoals God heeft bedoeld, dan zegt God, ach, maar zo kan ik je niet in mijn nabijheid hebben. Je bent bevlekt, bevuild. En in mijn omgeving wonen alleen maar mensen die heilig zijn en goed. Volkomen goed. Als je hebt gezondigd, zegt God, dan moet ik je wegdoen. Veroordelen. Ik ben zo heilig, ik kan met het minste kwaad niet overweg. Dan zal God zeggen, ga weg van me. En dan zal in zijn hart een toorn ontbranden. Ja, dat is wat we leren. 2000 jaar, Nieuwe Testament. Dat is wat de kerk gelooft. Dat God met de zonde niet overweg kan. En moet straffen. En juist daarom is het, daarom dat we een schuilplaats nodig hebben. Daarom is het dat we niet zonder een schuilplaats kunnen. Een schuilplaats waar je veilig bent, hiervoor. Ja, omdat het woord van God zelf zegt dat God een, ik durf dat bijna niet te zeggen, maar God vraagt dat ik het zeg. Hij zegt het zelf, God is een, niemand kan wonen. Niemand. Daarom heb je een schuilplaats nodig. Als zijn toorn maar enigszins ombrandt. Dominee, moet je het daar nou over hebben vanmiddag? Het is mijn roeping om ons daarop te wijzen. Omdat de ware troost en het ware geluk nu juist daar is. Waar wij voor die heiligheid van God en zijn toorn. Als wij daar een schuilplaats voor mogen vinden. En die schuilplaats die is er. Die is er. En dat is juist het grote, het rijke ook van vandaag. Er is een schuilplaats waar zondaren veilig zijn. Jezus Christus, gekomen naar deze wereld, om in de plaats van zondaren, zelf onschuldig, maar om in de plaats van zondaren nu die, daarom is het evangelie het symbool van het christelijk geloof, een kruis. Omdat Christus Jezus is gekomen, om in de plaats van zondaren, die toorn van God over de zonde, te dragen. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig mag leven. Hij wil in de plaats van zondaren de straf dragen. Schuilen bij hem ben je veilig. Ik denk aan een man uit de Ablassen Waard. De regio waar jullie opa opgroeide. Die man, oudere man die... Die zei zelf, ik dacht eigenlijk best wel gemakkelijk over de zaligheid. Ik dacht, nou als God er is, God is goed. En ik geloof, en als ik sterf zal hij vast voor me zorgen. Toen werd hij ziek. En toen zei hij, zal het wel goed zijn eigenlijk. Ik zeg dat nu wel zo, en ik denk dat nu wel zo. En ik ga wel naar de kerk, maar zal het wel echt goed zijn? En die man die zag dat het niet goed was. Maar, toen kwam de Heer in zijn leven. En die bracht hem tot geloof in de Heer Jezus. En toen kwam zijn neef op bezoek. En hij zei tegen zijn neef, ik heb mijn leven gezien als een blaadje in de vaart, een blaadje van de boom gevallen in de vaart. En hij woonde aan een vaart in een huis in Ablassenwaard. En die vaart mondde uit in een gemaal, groot gemaal. Hij zegt, ik zag mijn leven als een blaadje van de boom gevallen, zo toestromen naar het grote gemaal. Hij zegt, maar goh, nou kwam de Heer Jezus in mijn leven. En dan mag ik schuilen bij hem. Hij heeft een volkomen werk gedaan. Zijn gerechtigheid. En toen zei hij op zijn eigen typische manier. En dan mag ik hem hebben, Jezus Christus en zijn gerechtigheid. En ik ben er toch zo mee in mijn sas. Begrijp je dat? Schuilen. Achter de Heer Jezus en zijn gerechtigheid. Dan mag je het zeggen, ik ben er zo mee. In mijn saspeet ook. Verheugd en verblijd en verwonderd over de gerechtigheid. Het werk, het offer van de Heer Jezus Christus. Hem heb je nodig. De ene ware schuilplaats. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft al de zonden zich laten toerekenen. Al dat kwaad, laster, praatjes verspreiden, diefstal, iets wegnemen, moord. Hij heeft alle zich laten toerekenen. Hij wilde de grootste zondaar ooit op aarde worden, Jezus Christus. En wat ook? Met al die zonden naar het kruis. En hij zei tegen zijn vader, Vader, straft u mij voor al die zonden. Want er moet voor worden betaald. Er moet gerechtigheid komen. Straft u mij opdat een ieder die in mij gelooft niet hoeft te worden gestraft. Vrijuit zal gaan. En Christus heeft het gedaan. O jongen, wat een wonder. Wat een heerlijke, heerlijke genade. Daar kan je nou niet genoeg van krijgen. Dat de Heer Jezus dat nu heeft willen doen. Voor zondaren het vuur van Gods toorn ingaan. Om voor zondaren een schuilplaats te zijn. Schuil bij hem vandaag. Hij nodigt je ertoe uit. Bij hem ben je veilig. Echt. Ik moet denken aan die mensen die wandelden door het bos. En je hebt dat misschien ook wel eens gehoord. Bosbrand, grote brand. Het vuur kwam aan. Waar moesten ze toch heen? Toen gingen ze naar een plek in het bos. Met zwart geblakerde grond. En met zwarte boomstronken. En daar was kennelijk al een vuur geweest. En ze zeiden, hier gaan we schuilen. In het bos, op die grote zwart geblakerde vlakte. En het vuur kwam, maar het ging aan hen voorbij. Alle bomen in de nabijheid werden erdoor geraakt, maar zij bleven veilig. Schuilplaats. Zo is er maar één plaats waar je veilig bent. Op Golgotha, bij het kruis, waar het oordeel de Heer Jezus heeft getroffen. Schuil bij hem alleen. En dan mag je zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. Zie, en wie mag het vanmiddag zeggen? Op goede gronden. Heer Jezus, ik schuil bij u alleen. Dan ben je veilig, werkelijk veilig. Dan kan geen kwaad je deren. Niets zal je kunnen scheiden van de liefde van Christus. Dan mag je weten wat zo heerlijk is. Hij heeft de dood gedood. En als de dood komt, hoef ik niet te vrezen. Als ik dan op hem mag zien, dan zeg ik welkom dood. Want dan is de dood een doorgang naar het eeuwige leven. Dan mag ik voor eeuwig bij hem zijn. Die mijn dierbaar is, die mijn heiland is. U die gelooft, gelooft u. U mag zingen. Vaste rots van mij behoud. Het orgel speelde het zojuist, hè? Bij het binnenbrengen van het lichaam van jullie opa, jullie vader. Vaste rots van mij behoud. Als de zonde mij benauwt, laat mij steunen. Op uw trouw, laat mij rusten in uw schouw, uw schaduw. Dat lied is gedicht, en daarmee wil ik eindigen. Dat lied is gedicht door een Engelse dichter in de 18e eeuw. August Toplady, vaste rots van mij behoud. En het verhaal gaat, of dat echt gebeurd is... Dat is niet helemaal zeker, maar het verhaal gaat dat die man een wandeling maakte aan de kust. Met die krijtrotsen. Overvallen werd ook door een storm, door noodweer. Onweer. Maar toen vond hij in die krijtrotsen een kloof. Hè, en daar ging hij in om te schuilen. En daar heeft hij dit gedicht gemaakt. Vaste rots van mijn behoud. Toplady mocht zelf ook schuilen bij de Heer Jezus. Hij was 38 jaar toen hij overleed. En de dokter kwam naar hem toe en die zei, gaat niet goed met u, Toplady. De polsslag wordt alleen maar zwakker. En toen zei Toplady, dat kan wel zijn, dokter. Maar mijn hart klopt steeds sterker van verlangen om heen te gaan naar hem die voor mij heeft betaald. Om heen te gaan naar God die zo goed is, die zijn enige zoon voor mij heeft overgehad om voor mij te betalen. Ik verlang ernaar om mijn lieve zaligmaker te ontmoeten, zei Toplady. Want door hem is het. Dat ik niet ga sterven, dokter. Maar God laat mij eeuwig leven. Dat geven de Heere ook u. Tot eer van zijn naam. En tot heil van uw ziel. Amen. Laten we samen zingen. 139. 1 en 14. Hè, dat sluit ook aan bij wat boven de kaart stond van jullie moeder. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Het eerste en ook het 14e vers van Psalm 139. Laten wij samen de Heere bidden en danken. Heere, wat een heiland bent u. Zo vol van genade en zo vol van barmhartigheid en zo vol van liefde. U kwam naar deze aarde om zondaren die in groot gevaar zijn op te zoeken en te redden om in hun plaats de weg naar het kruis te gaan. Het vuur in. Het vuur van de gerechtigheid. Omdat er betaald moest worden voor de zonde. Want o grote God, u ziet de zonde niet zomaar door de vingers. Dat zouden we zelf ook niet doen. We zouden zelf ook gerechtigheid vragen als iemand ons iets aandoet. En zo vroeg u ook om gerechtigheid. En nu kunnen we het zelf niet opbrengen. Maar nu deed de dierbare Heer Jezus het. Hij brengt het op. U zette het hem, uw lieve zoon, betaald. En Heer Jezus, u was ertoe bereid. Bereid om de weg naar het kruis te gaan, het vloekhout. Afschuwelijke lijden. Bitter lijden. U wilde het. En dat uit mededogen. Diepe bewogenheid met mensen. En Heere, ach, nu komt het er zo op aan. Dat we oprecht in u geloven. Aan u verbonden zijn. En we bidden van u, Heere. Geef toch dat niemand aan u, Heer Jezus, voorbij zal gaan. U die in ons midden komt. Die spreekt, zie hier ben ik, die nodigt onder tranen toe en die vraagt, wend u toch tot mij. O Heere, wat zou het erg zijn, vreselijk, om zonder u ons leven te vervolgen. Want dan komt de dag, dan moeten we zelf gaan betalen, zelf voor gerechtigheid zorgen. En wie zal dat toch kunnen? O, als er tussen wieg en graf geen vluchten is naar u en geen schuilen bij u, geen geloof in u, dan komen we voor eeuwig om. Zo ernstig is het, Heere. Onzagwekkend en we hebben er niemand voor over. O, geef dat we het niet zullen doen met een beredeneerd geloof. Met een geloof dat we zelf hebben bedacht. Maar dat het werkelijk zo zal zijn aan het einde van onszelf gebracht. Einde van doen en laten. En dat we ons door u laten redden. Door u laten zaligen. Zonder er zelf iets aan te doen, want we kunnen er niets aan doen. En Heer, als we dat nou niet geleerd hebben, o, leert u het ons vandaag. Ga zo met ons mee. Als we van hier gaan, Heer, we bidden om troost. Schuilen bij u, dan is er toch echte troost. Dat we mogen weten, hij heeft mij verlost van het eeuwig verderf. Als hij dat heeft gedaan, dan zal hij ook in alle andere noden zeker voorzien. En dan zult u dat ook echt doen, Heere. Ach, ga zo mee met de familie. De kinderen. Kleinkinderen. Achterkleinkinderen. De broers en zussen. Schoonzus en zwagers. Vrienden, bekenden, de oomzeggers. Ontfermt u zich over ons allen. Wees ons een gids die voorop gaat. Een schild om ons heen. Een herder die achterop de kudde leidt. Draag ons onder ons. En wees boven ons. Zie een gunst op ons neer. Ja, wees in ons. Door uw geest en woord. Heere, zo komen we tot u. Hoor onze bede. Uit enkel genade. Vertroost ons. om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 68 vers 10, de psalm die we ook zongen bij de rouwdienst van jullie moeder. Laten we die ook nu samen zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. En wat er verder volgt, 10 van 68. Graag met u eindigen met de zegenbeden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Geef ik graag weer het woord aan begrafenisondernemer Baalde. Van harte Gods zegen toegewenst in de gang naar de begraafplaats.
Nu we aan het eind van deze rouwdienst zijn gekomen, zullen we onderweg gaan naar de algemene begraafplaats hier aan de Molendijk 32 in Waarder, waar zo dadelijk het lichaam van jullie vader, opa, overgrootvader, familielid, de heer Oskam, begraven zal worden. We zullen stapvoets naar de begraafplaats gaan. Als het voor u mogelijk is om lopend aan te sluiten, bent u daarvoor uitgenodigd. Kinderen, klein en achterkleinkinderen zullen, net als bij het uitdragen van moeder, direct ook meelopen via de zijingang de kerk verlaten. U als verdere familie en vrienden wil ik vragen om even de kerk achter te blijven. Dan geef ik weer aan wanneer u de kerk via de hoofdentree kunt verlaten. En dan kunnen we zo op een waardige manier ook onderweg gaan naar de begraafplaats. Graag wil ik de dragers rondom de baar nodigen. En zometeen zullen we luisteren naar orgelspel, het lied Wat de toekomst brengen mogen. En voor zover het voor u mogelijk is, wil ik u vragen te gaan staan.